Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. De collecten zijn vandaag bestemd als eerste voor de kerk en als tweede voor de kerkelijke kassen, de emeritikas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En zo de Heer wil, zullen deze week de catechisaties weer beginnen. Voor onze luisteraars aan de kerktelefoon, de schriftlezing van morgen is Matthäus 18, de versen 15 tot en met 35. Dus Matthäus 18, vers 15 tot en met 35. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we samen gemeente uit Psalm 118. Het eerste vers: laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En het twaalfde: dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 1 en 12. luisteren we naar de geboden van de Heere, waarin de Heere ons voorhoudt hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Zingen we in aansluiting daarop Psalm 6, het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden. Dat is gepast als je werkelijk intens luistert naar de wet van de Heere. Maar ook het antwoord in vers 9, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Ik zou zeggen, denkt u straks bij de schriftlezing maar eens terug aan deze psalm. Psalm 6, vers 2 en 9, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel houden die zijn naam ijdel gebruikt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen met elkaar het woord van God uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 15 tot en met 35. Matteüs 18, vers 15 tot het slot van dat hoofdstuk. Daar spreekt de Heer Jezus. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij hun geen gehoor geeft, zo zeg het aan de gemeente. En indien hij ook aan de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die afrekening met zijn dienstknechten wilde houden. Toen hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht iemand die hem schuldig was 10.000 talenten. En toen hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld betaald zou worden. De dienstknecht dan, neervallend, aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattend greep hij hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, neervallend aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen er geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij aan hun heer al wat er geschied was. Toen heeft zijn heer hem tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertorend zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Dit gedeelte vraagt onze aandacht vanmorgen. Kernteksten zijn wel de versen 32 en 33. Woorden uit de gelijkenis die de Heer Jezus spreekt. Toen heeft zijn Heer hem tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? Tot zover. We willen samen bidden om de zegen van de Heere over onze samenkomst. Dankzegging mogen we doen voor broeder H.A. van Manen van het Blauwgras 5, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Al begreep ik zojuist dat hij ook weer opnieuw zal moeten worden opgenomen. En we danken de Heer ook voor het feit dat zuster T. van Dijk Schoeman van de Thomasstraat 14 weer thuis mocht komen. Zullen wij samen de Heer bidden en danken. Samen stellen wij ons voor uw heilig en vriendelijk aangezicht, Heere. Grote, machtige God in de hemel. Schepper van al wat leeft. Schepper ook van ons leven. Het is uw trouw dat we hier in uw huis mogen zijn. Elkaar mogen ontmoeten. Maar vooral dat u ons wilt ontmoeten. Dat is het grootste. Dat u steeds weer naar ons vraagt. Naar mensen die het steeds weer verkeerd doen. Die u zo dikwijls teleurstellen. Die ook aan het begin van deze dienst moeten vragen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, want dat is het, Heere. Wij tasten daarmee uw majesteit aan. Wij schenden daarmee uw hoogheid. We doen tekort aan uw eer. En desondanks vraagt u naar ons steeds opnieuw. Komt u met het evangelie van uw genade naar ons toe. U die zo mild bent in het schuldvergeven. En dat is ook onze pleitgrond, Heren. Dat u zo bent zoals u zich hebt laten zien in de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. En we hebben dat mogen herdenken met kerst. En de dagen erna. Dat machtige dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Nee, niet om beste mensen te redden, maar om de zondaren zalig te maken. Dat u uitgerekend voor zulke mensen gekomen bent, Heere Jezus. En u hebt dat waargemaakt in heel uw doen en laten op deze aarde. U hebt het laten horen in de woorden die u sprak. U hebt het laten zien in wat u deed. Toen u als machthebbende leerde en mensen de zonden vergaf. U hebt het vooral ook laten zien. Toen u uiteindelijk eindigde aan het kruis van Golgotha. Beladen met de zonden van de wereld. U hebt het gedaan wat uw Vader van u gevraagd heeft tot het laatste toe. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. Maar u bent ook opgestaan, Heere Jezus Christus, en daar mogen we op een dag als vandaag toch ook weer bij stilstaan. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Die eerste dag van de week die we mogen vieren als de gedenkdag van uw opstanding uit de doden. En het is ons gebed dat u vanmorgen in ons midden wilt zijn. Ja, heel deze dag. En dat u als de opgestane Heere uitdeling wilt houden. Uitdeling van de rijke gaven die u verdiend hebt. Ja, Heere, dat we u zelf mogen ontvangen. U zelf mogen leren kennen voor het eerst. Als we nog buiten u staan. Als we niet werkelijk de band aan u hebben. Wilt u dan vanmorgen en vanmiddag bekerend en vernieuwend werken? Maar wilt u ook doorwerken, Heere, als u in ons leven binnenkwam met uw Heilige Geest? Dan hebben we ook altijd weer onderwijs nodig om verder geleid te worden. En soms ook om teruggeleid te worden naar het ABC van het evangelie. Om dat ook werkelijk in praktijk te brengen. En zo bidden we van u dat we vanmorgen uw woord zo mogen horen dat het ons hart raakt en ons leven verandert. En dat we er naar leven zullen elke dag opnieuw. Leven mogen van die heerlijke vergeving die u schenken wilt om het bloed van uw Zoon, o hemelse Vader. En leven mogen in vergevingsgezindheid naar onze naasten toe. Heere, wat ontbreekt het daar maar vaak al te veel aan. We belijden het u. We belijden u dat we allemaal boter op ons hoofd hebben en schuld op ons hart. O Heere, leer ons naar uw wil te handelen. Zegen ons zo in spreken en in luisteren. Geef een stem om te spreken, geef woorden om te spreken. Geef een hart om op te merken. En laten we zo op en onder de kansel mogen ervaren dat u in ons midden bent, Heere. Laten we het thuis mogen ervaren als we meeluisteren. Of als er naar het internet wordt geluisterd. We bidden u, Heere, voor allen die graag hier hadden willen zijn, maar die dat niet kunnen. Die wegens ziekte verhinderd zijn. Gedenkt u alle zieken. En mogen we dan bijzonder ook aan u opdragen allen die chronisch ziek zijn. Wat kan dat ook lang vallen. Van dag tot dag. Elke dag weer en ook maar al te vaak in de nacht. De moeite van het lichaam. Niet meer te kunnen zoals je ze graag zou willen. Heren, gedenkt u ze. Broeders, zusters, jongeren die dat betreft. Draagt u ze, o God, in uw almachtige kracht. Wij willen u samen danken dat broeder Henk van Manen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Tegelijkertijd is de zorg niet weg. Zal hij opnieuw opgenomen moeten worden. Gedenk hem, Heren, in de moeilijke weg die hij moet gaan. Ontfermt u zich over hem en over zijn gezin. Laat hij het mogen merken dat u op het gebed die kracht schenkt die nodig is. En kon het zijn ook, Heren, herstel. We mogen u daar toch ook eerbiedig om vragen. We danken u hartelijk dat zuster Van Dijk Schoeman weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laat het in haar hart maar mogen leven. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de naam van de Heren aanroepen. Dat is toch het leven van de dankbaarheid. Precies hetzelfde als wanneer we vanuit de ellende tot u roepen. De naam van u aanroepen. In het leven van de dankbaarheid weer. Uw naam verheffen. Uw naam aanroepen. Leer het ons allemaal, Heren. Zegen zo heel de gemeente in uw genade. We denken ook aan hen die tot de gemeente gerekend worden, maar die niet of niet meer willen komen. Die vandaag thuis blijven. Die hun eigen weg kiezen. Heren, we bidden u om bekering. We bidden u dat ze de liefde van u, de Heren, zullen gaan zien en waarderen en beantwoorden. En dat ze er niet meer onderuit kunnen. En wilt u dat overal geven, Heren, waar vandaag ook het woord van u verkondigd mag worden. Dat harten gebroken worden. En dat mensen worden getrokken tot u. Zegen ons zo met elkaar in uw grote barmhartigheid. En wilt u overal, waar uw naam wordt verkondigd, zelf de eer ontvangen. Ook wanneer we zingen, Heren, laten we dat mogen doen met heel ons hart. Zegen de organist in het begeleiden daarvan. Geef dat we onze gaven mogen afstaan met een blijmoedig hart gericht op u en op onze naasten. En dat we zo gemeente mogen zijn tot eer van uw heerlijke naam. Bewaar ons voor de boze. Hij is er altijd op uit om ertussen te komen. Om als grote stoorzender te functioneren. Maar laat hij daar geen kans voor krijgen, Heren. We zien tot u op van wie we onze hulp mogen verwachten. Dat mogen we aan het begin van elke dienst uitspreken. Dat mocht ook vanmorgen gebeuren. En zo willen we het ook belijden, Heren, dat we onze hulp en kracht niet van een mens verwachten, niet van onszelf. Dat we het ook niet met elkaar kunnen maken, maar dat we onze hulp van u kunnen en mogen verwachten. Beschaam ons niet, o God, maar zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, vanuit uw vaderlijk welbehagen. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen ter inleiding op de bediening van het woord. Uit Psalm 86. Iets wat ook heel duidelijk naar voren komt vanmorgen. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuldvergeven. Dat zingen we natuurlijk heel graag, want dat is heerlijk om te zingen van Gods vergevende liefde. Maar er hoort meteen wat bij en dat komt vanmorgen ook naar voren. En dat zingen we dan in het zesde vers. Leer mij dan ook naar uw wil te handelen, zelf ook vergevingsgezind te zijn. Psalm 86, vers 3 en 6. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit het berijmde gebed des Heren. Het eerste vers, O Allerhoogste Majesteit. En vers 6, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schelden kwijt die ons misdeden. Het gebed des Heren, vers 1 en 6. Gemeente des Heren, kunt u een ander vergeven? Die ander die u zo diep gegriefd heeft, die u zo beledigd heeft, die ander die u zo bedrogen heeft. Kun jij dat, een ander vergeven? Jongens en meisjes, als je gepest wordt op school, kun je dan die ander vergeven? Als je een vriend of een vriendin hebt die je prachtige dingen heeft beloofd, maar hij of zij komt het niet na. Misschien zijn er deze week wel dingen gebeurd waar we op dit moment aan denken. Of gaan onze gedachten terug naar zoveel jaren geleden waarin er dingen gebeurd zijn die niet door de beugel konden. En dan wordt er in het burgerlijk recht gezegd, ach, dat is allemaal verjaard. Maar u denkt, voor mij niet. Het zit er allemaal nog. Nog altijd. Misschien heb je het weggeduwd naar een uithoekje van je hart. Of het ligt als een steen op je hart. En naar buiten toe, dan zet je een zonnig gezicht. Maar je hebt het er nooit meer over. Maar van binnen knaagt het. Of bruist het zelfs. En je voelt je verbitterd. Je ervaart een stuk woede. Maar je kunt er geen kant mee op. Het zit van binnen helemaal op slot. En dan hoor je in de kerk zo vaak over vergeving. Niet waar, daar gaat het heel vaak over in de kerk. Dat we een God hebben die zo graag zonden vergeeft. Dat is het heerlijke evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat je van zondag tot zondag mag horen. En dan denk je, ja, eigenlijk zou ik dat ook wel moeten doen. Die ander vergeven. Maar dat roept zoveel vragen op. Wat is vergeven dan? En hoe kun je dat? En moet je altijd vergeven? Is er ook een grens aan? En wat heeft Gods vergeving te maken met mijn vergeving aan anderen? Vraag het over, gemeente. En in dat hele veld van vragen wil het woord van God ons vanmorgen leiding geven. Opdat we daaruit leren leven en dat vervolgens ook in praktijk leren brengen door de kracht van de Heilige Geest. Het thema voor vanmorgen is Jezus' appel aan Petrus. Wees vergevingsgezind. Drie dingen. De aanleiding tot dat appel. De gelijkenis bij dat appel. En de toepassing van dat appel. Dus Jezus' appel aan Petrus. Wees vergevingsgezind. De aanleiding, de gelijkenis en de toepassing. De Heer Jezus heeft voor het onderlinge verkeer van de zijnen heel wat aanwijzingen gegeven. En je komt er met name in de zogenoemde bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, heel wat tegen. Ook wanneer het gaat om vergevingsgezindheid. Ik noem u een paar dingen uit deze hoofdstukken. In Matthäus 5, vers 23 zegt Jezus, indien u dan uw gave op het altaar zult offeren en aldaar gedachtig wordt, dus u herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave voor het altaar en ga heen en verzoen u eerst met uw broeder. Met andere woorden, maak het goed met die ander voordat je voor het aangezicht van God verschijnt. En in Matthäus 6, vers 14 spreekt de heiland, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. De Heer Jezus vraagt dus van de zijnen een grote vergevingsgezindheid. En dat is ook het geval in Matthäus 18. Dat hoofdstuk begint met een vraag van Jezus' discipelen. Wie nu toch wel de grootste, de belangrijkste is in het Koninkrijk der Hemelen? En als de Heer Jezus dan antwoord geeft, dan blijkt dat in een heel andere richting te gaan dan de discipelen dachten. De Heer Jezus spreekt helemaal niet over grootheid en belangrijkheid, maar spreekt over jezelf vernederen en dienen. Niet jezelf laten gelden, maar je tot het uiterste inspannen om je broeder te behouden, hem te winnen, zegt vers 15. Dus maar niet zo snel mogelijk je van een broeder of zuster willen ontdoen, maar alles op alles zetten om die broeder of zuster te binden aan Christus en zo ook aan de ander. In reactie daarop richt Peter zich tot de Heere Jezus. We kennen hem zoals hij is, hè? Spontaan, impulsief. En hij heeft dat onderwijs van de Heere Jezus heel goed gehoord. En hij heeft het ook wel begrepen. Liefde en nederigheid moeten je ook leiden als het gaat in je onderlinge verhouding tot je broeder en tot je zuster. Ook tot die broeder die tegen je gezondigd heeft. Maar dan denkt Petrus, en wat hij denkt dat zegt hij ook altijd, hè? Zo is hij. Dan zegt hij het ook. Hoe vaak zal dan mijn broeder tegen mij zondigen met hoop op vergeving? Moet dat bij herhaling gebeuren? Niet alleen 2 of 3 keer, maar zelfs tot 7 keer toe? Nou, dat is best een hoog getal. De grens van de genade wordt door Petrus ruim getrokken. Maar dat houdt toch zeker wel een keer op? Petrus heeft goed aangevoeld dat het in de leer van Jezus anders ligt dan bij de rabbijnen. De Joodse rabbijnen spreken van vergeving tot maximaal 3 keer. En daarom lijkt Petrus voorstel tot 7 keer het maximaal haalbare. En het maximaal voorstelbare. Meer kan de Heere in redelijkheid toch niet van een mens vragen. Vinden wij dat eigenlijk ook niet, gemeente? Laten we eens eerlijk zijn. Als één en dezelfde persoon bij je komt en je om vergeving vraagt om een verkeerde daad die hij of zij tegen je gedaan heeft, of een woord dat gesproken is en dat niet goed was, nou, dan vinden wij het al heel wat om zover te komen dat we die ander vergeven. Dat kost ons soms al heel wat moeite, zelfs wanneer wij op onze plaats zijn tegenover de Heere. En als die ander het dan weer fout doet en dan weer bij je komt, nou, dan wordt het toch wel erg moeilijk. En 3 keer? Daar durven we het haast niet eens over te hebben. Op zijn best, zeggen we, 3 keer is scheepsrecht. Maar dan is het ook echt afgelopen. Denk je nou dat ik een spelletje met me laat spelen? Dat ik over me heen laat lopen? Al te goed is buurmans gek. Nou, dan springt Petrus met zijn voorstellen toch eigenlijk wel heel gunstig uit, vindt u niet? Hij noemt de grens van 7 keer. En u weet, 7, dat is in de Bijbel het getal van de volheid. Misschien heeft u wel gedacht dat de Heer Jezus hem zal prijzen om zijn ruimhartigheid. Nou, mocht hij dat gedacht hebben, dan komt hij toch wel bedrogen uit. Er is toch in Petrus' benadering iets grondig mis. Het doet toch al te zeer denken aan de manier waarop de rabbijnen met schuldvergeving omgaan. Die zien vergevingsgezindheid als iets wat je zakelijk moet benaderen. Een artikel dat je kunt wegen, meten, tellen. Alsof je het stukje bij beetje kunt uitdelen net zo lang totdat het op is. Het houdt gewoon een keer op. En ik denk, gemeente, dat wij die denkwijze heel goed kunnen begrijpen. Misschien denkt iemand het op dit moment wel. Ik kan een hoop hebben. Maar als ze me nou steeds weer bij de poot nemen en me op mijn ziel trappen, dan houdt het toch echt een keer op. De rek is er een keer uit. Nou, gemeente, dan komt dat antwoord dat Jezus aan Petrus geeft ons helemaal niet gelegen. Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Heel die gedachtegang van Petrus wordt door Jezus dus radicaal onderuit gehaald. Jezus neemt 2 volmaakte getallen. 7 en 10. En die vermenigvuldigt die met elkaar. Jongens en meisjes, help mij eens vanmorgen. Wat is 7 keer 10? Zeg het maar. 70, hè? 70, ja. Nou zijn we op 70 en dan gaat de Heer Jezus dat nog eens een keer vermenigvuldigen met 7. Nou wordt het een beetje moeilijker. Hoeveel is 70 keer 7? Wie weet dat? Steek je vinger eens op. 70 keer 7. Nou? Ja? Nou, nog veel meer. Wie weet het? Zie je hoe moeilijk dat is? Ja? 490, precies. 490 keer vergeven. Wie kan dat opbrengen? Daarmee wil de Heer Jezus zeggen, aan de geest, dat schrijf ik dan met een hoofdletter, aan de geest van vergevingsgezindheid zijn is geen grens. Het is iets wat je van harte doet. En niet een zaak van calculeren, zo vaak, zoveel. Als je vraagt, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Dan zou je net zo goed kunnen vragen, hoe vaak moet ik mijn man, mijn vrouw, mijn kind lief hebben? Die vraag deugt natuurlijk al niet. Jezus bedoelt, vergeven, dat is iets zonder maat. Er is wel een begin aan, maar geen einde. Wees vriendelijk, wees vergevingsgezind voor je broeder. Altijd. 70 maal 7 maal. Het is in het Koninkrijk van God precies andersom als in de wereld van de zonde. In het begin van de Bijbel, vlak na de zondeval, in Genesis 4, komen we een zekere meneer Lamech tegen. Een gewelddadig man, die niets en niemand ontziet. Hij heeft de moordenaarsgeest van zijn voorvader Kain helemaal in zich. Hoor hem maar eens brallen. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wond en een jongeling om mijn buil. Met andere woorden, als er een jongen hem toevallig misschien een buil had geslagen, dan sloeg hij die jongen meteen dood. Radicaal ingrijpen. Want Kain zal 7-voudig gebroken worden. Maar Lamech 70 maal 7 maal. Onbegrensde wraakzucht dus. Nou gemeente, leeft dat op een bepaalde manier ook niet diep in het hart van ons allemaal? Nou weten we wel, je hebt natuurlijk rustende vulkanen en actieve vulkanen. Maar het zijn allemaal vulkanen. Ik denk, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten en meeluisteren, dat de meesten van u op dit moment een rustende vulkaan zullen zijn. Want er is op dit moment geen aanleiding om tot een uitbarsting te komen. Maar, heb jij het wel eens meegemaakt? Dat iemand je het bloed onder de nagels vandaan haalde? Oh, wat bruist het dan in je? Heb je dat wel eens? Wat denk je dan? Als ik hem of haar in mijn vingers krijg, dan wil ik hem levend. Dat soort gedachten. Dan zijn we in één keer zo'n klein Lamechje. En als God het niet verhoedt, dan denken we het niet alleen maar. Maar dan zouden we het ook doen, waar of niet. Gemeente, zien wel dat we een heel andere gezindheid nodig hebben. Een gezindheid die we niet vanuit onszelf hebben, maar die Gods geest ons moet leren, maar ook wil leren, de gezindheid van Christus. Dat hartelijke, dat royale, dat onbegrensde. Voelt u? Vergeven, dat is een zaak van de liefde van je hart. Het moet niet gebeuren in het kader van een telsysteem. Zoveel, zo vaak, geef uw broeder niet een te goed bon. Zo vaak zal ik je vergeven en dan is het op. Maar geef hem uw hele hart. En dan de gelijkenis bij dit appel. Want de Heer Jezus gaat dit indringende appel illustreren aan de hand van een gelijkenis. En jongens en meisjes, dat is een verhaal wat de Heer Jezus vertelt, waar hij ons iets mee duidelijk wil maken. Een verhaal met een diepere strekking. Het koninkrijk der hemelen, zegt Jezus, is gelijk aan een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En met die slaven worden hier landvoogden bedoeld. Ze inden belastingen in het gebied waar de koning hen over had aangesteld. En nu wordt er een slaaf tot de koning gebracht die verplicht is om 10.000 talenten aan belastingen binnen te brengen. Een onvoorstelbaar hoog bedrag. Even ter vergelijking. Koning Herodes had een jaarinkomen van 900 talenten. En de belastingopbrengst van de provincies Judea en Perea was in het jaar 4 voor Christus 200 talenten. Hier gaat het om 10.000 talenten. Dat was in die tijd een bedrag dat nodig was om 300.000 arbeiders een jaarsalaris te kunnen geven. Dus blijkbaar beheerde deze landvoogd de belastingen van de koning in een heel groot gebied. Hij moet dus van onschatbare waarde voor die koning zijn geweest. Maar als het op afrekenen aankomt, dan geeft hij niet thuis. Hij heeft geen cent meer in kas. Een superfraudeur. Alles verduisterd. Voor onze tijd gezegd, een geweldig bedrag aan gemeenschapsgeld erdoor gejaagd. Een moderne maffiabaas. Maar nu is hij tegen de lamp gelopen. En hij moet betalen. Nou, dat lukt natuurlijk nooit. Dat begrijpen we allemaal wel. Daar komt hij nooit meer onderuit. En daarom wordt hij met heel zijn hebben en houden verbeurd verklaard. Alles gaat weg. En de opbrengst is uiteraard voor de koning. En de opbrengst van alles wat dan verbeurd verklaard wordt, staat natuurlijk in geen verhouding tot het bedrag dat de koning zou moeten ontvangen. Het gaat hier dan ook niet zozeer om de financiële schadeloosstelling voor de koning, als wel om het feit dat deze slaaf terecht verkocht wordt. Dat hij niet meer bij die koning hoort en dat hij niet meer in dat koninkrijk thuis hoort. Gemeente, weet u wie deze superfraudeur, deze maffiabaas is? Dat bent u. En dat ben jij. En dat ben ik. Wij allemaal. Wij hebben tegenover God een gigantische schuld die niet in nullen is uit te drukken. De Heer heeft ons geschapen om helemaal van Hem en voor Hem te zijn. En daarom vraagt Hij ook alles van ons. Mag Hij ook doen. Om er een paar dingen te noemen. Hij gaf ons een stem. Hij vraagt ons dat we met die stem Hem zullen grootmaken en onze naasten zullen dienen. Hij gaf ons handen. Hij vraagt onze hele inzet. Hij gaf ons hersens, muzikaliteit, kunstzinnigheid, technisch inzicht, vaardigheid op de computer, ik noem maar een paar dingen. Hij vraagt alles terug. En Hij mag ook alles terugvragen. Maar wat brengen wij ervan terecht? Ik nam alles voor mijzelf. Mijn tijd, mijn krachten, mijn talenten. Mijn liefde hechtte ik aan andere dingen. En de gaven die God mij schonk, gebruikte ik om mijzelf omhoog te stuwen. Waar is God in mijn denken, in mijn beleven, in mijn doen? Gemeente, wij hebben tegenover Hem een schuld, een liefdesschuld, die niet in getallen is uit te drukken. En waar je in eeuwigheid nooit meer onder vandaan kunt komen. En dan heb je nog mensen, ook kerkmensen, die met ogen als schoteltjes vragen, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Verder gaat het verhaal. Die slaaf werpt zich huilend aan de voeten van zijn koning en hij smeekt om genade. Heer, alstublieft, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar we voelen wel aan, gemeente, dat vraagt hij natuurlijk uit pure angst. Als je het vergelijkt met dat onnoemelijk hoge bedrag dat hij moet betalen, dan is er geen denken aan dat hij het ooit zou kunnen waarmaken. Alles betalen? Vergeet het maar. Het geldt voor elke zondaar, voor u, voor jou, voor mij. Dat wij nooit zullen kunnen voldoen aan wat de Heere vraagt en waar Hij ook recht op heeft. Ziet u dat al? Ben jij daar al van doordrongen geraakt? Erken je het? voor Gods aangezicht? Of proberen we het nog, gemeente? Zijn we bezig om ons dood te werken? Met een heleboel vroomheid. Oh, dat kan hoor. Je kan heel actief zijn en denken, nou, dan zal het straks wel goed komen. Kan heel subtiel gebeuren. Maar je kunt er zo mee bezig zijn. En kijk nou eens in deze gelijkenis. Dan gebeurt er iets wat je echt niet zou verwachten. De Heer in deze gelijkenis heeft medelijden. Hij heeft niet alleen maar geduld, zoals die slaaf gevraagd had. Heb geduld en als ik maar tijd krijg, dan zal ik u alles betalen. Nee, hij heeft medelijden. Het gaat veel dieper. En dan gebruikt Matthäus een woord dat ziet op de ingewanden. Een woord wat je ook in het Oude Testament tegenkomt om de diepste ontferming van de Heere aan te geven. Als er gesproken wordt over Gods rommelende ingewanden. Dat wil dus zeggen dat Gods hart brandt, in brand staat van ontferming voor verloren mensen. Wel, dat woord wordt hier gebruikt. Het hart van deze Heer staat in brand voor die slaaf, is vol van liefde. Jongen, ga maar, we praten nergens meer over. Ik scheld je alle schuld kwijt. Onvoorstelbaar, gemeente. Zoveel miljoenen euro schuld. En dan in één keer alles kwijtgescholden. Nou kunnen we niet elke trek in een gelijkenis altijd toepassen. Daar moet je wat voor oppassen. Meestal is het één trek of enkele trekken van vergelijking waar het in een gelijkenis om gaat. Maar het is wel heel duidelijk, gemeente, dat met deze trek in de gelijkenis iets gezegd wordt over wie God is. We hebben het samen gezongen. En laten we die woorden nog eens even proeven uit Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, het komt diep uit God vandaan, zijt gij mild in het schuld vergeven? Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Nou gemeente, wat heb je zo met een paar zinnetjes al onvoorstelbaar veel van God gezegd. Hoe goed en hoe mild en royaal de Heer is voor een zondaar die hem bidt om schuldvergeving. En hoe deel je daar nou in? Wanneer je niet alleen maar pleit op Gods geduld, zoals die slaaf pleitte op het geduld van zijn Heer, maar bovenal op zijn genade in Christus. En houd dan in uw gebed aan de Heere maar nooit hem voor dat u uw best zult gaan doen. Een bepaalde belofte. Heere, ik zet mij voortaan voor u in. Ik zal het anders gaan doen. Ik zal mijn best doen, zodat ik goed maak wat ik verkeerd heb gedaan. Was u daar nog mee bezig? Houd je jezelf op die manier nog op de been voor God? Dan zit je nog in het werkhuis, om zo te zeggen. Houd er toch mee op. De Heere wil u zo graag in zijn genadehuis hebben. De Heere is een God die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Nee, pleit maar niet op wat u zelf hebt gepresteerd of wat u misschien nog zult gaan presteren. Dat is een doodlopende weg. Maar pleit op de naam van Jezus Christus. Hij heeft op Golgotha betaald voor de schuld van al de zijnen. En wie daarop pleit, die zal het merken. Dat de hemelse koning die uw ondergang zou kunnen eisen, met innerlijke ontferming bewogen is. Hij scheldt u de hele schuld kwijt, omdat hij die op zijn eigen zoon heeft gelegd. God rechtvaardigt goddelozen, zegt de Bijbel. Zover het oosten is van het westen, en dat is ver. En zo hoog de hemel is boven de aarde, en dat is een afstand. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Onbegrensde genade. Maar nou ook verder. Nou naar het tweede tafereel van die gelijkenis. Die slaaf die zojuist is vrijgelaten, aan wie zoveel is kwijtgescholden, die loopt naar buiten, gaat het paleis van die koning uit. En hij komt onderweg een medeslaaf tegen, die hem, omgerekend, een paar tientjes schuldig is. Een belachelijk klein bedrag Als je het vergelijkt met die tientallen miljoenen euro's die hij zelf aan de koning schuldig was. Nou gemeente, wat zou je nou mogen verwachten? Daar is weinig fantasie voor nodig toch, hè? Wat je zou mogen verwachten. Dat hij nou uit pure vreugde, uit hartelijke dankbaarheid tegen zijn medeslaaf zou zeggen. Joh, ik kom net bij onze koning vandaan en die heeft mij zo'n geweldig bedrag kwijtgescholden. En jij bent mij maar een paar tientjes schuldig. Waar hebben we het over? Ga maar, we hebben het nergens meer over. Maar we zijn verbluft als we zien wat er gebeurt. Hij grijpt zijn medeslaaf vast. Hij grijpt hem bij de keel en hij knijpt zijn keel bijna dicht. En hij eist dat hij op staande voet zal geven wat hij hem schuldig is. Is deze bruut nu dezelfde als de man die zojuist aan de voeten van de koning lag? Is deze hardvochtige man dezelfde als hij aan wie zojuist zo'n onmetelijk bedrag is kwijtgescholden? Wat zijn die paar tientjes nou toch in vergelijking met die miljoenen? Een paar druppeltjes vergeleken met een oceaan. En dan herhaalt dat tafereel van zojuist zich op een bepaalde manier. Die schuldige slaaf die werpt zich voor zijn medeslaaf ter aarde en hij vraagt dringend om hulp. Heb geduld alstublieft en ik zal u alles betalen. Merkt u wel? Met precies dezelfde woorden als waarmee die eerste slaaf zojuist aan de voeten van de koning had gelegen. Laat het antwoord dan toch ook alsjeblieft hetzelfde mogen zijn. Maar nee. Geen vrijlating, geen kwijtschelding. Zelfs van uitstel wil die eerste slaaf niet weten. Terwijl daar bij die paar tientjes toch echt wel kans op zou zijn dat hij die binnen afzienbare tijd toch wel terug zou kunnen krijgen. Maar hij wil niet. Hij gooit zijn medeslaaf in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zal hebben. En we lezen dat er andere medeslaven zijn die getuigen zijn geweest van dat hele voorval. En er staat dan van hen dat ze zeer verdrietig worden. Je kunt ook vertalen met zeer verontwaardigd. En ze zijn daar zo vol van in de negatieve zin van het woord dat ze het niet voor zich kunnen houden. En ze gaan ermee naar die koning toe en ze vertellen hem in geuren en kleuren wat er allemaal gebeurd is. En dan roept die koning zijn onbarmhartige slaaf bij zich. En nu zit hij niet meer tegenover hem met een hart vol ontferming, maar als een koninklijke rechter. En met het woord dat de koning dan laat horen, spreekt hij zijn gekrenkte liefde en zijn beledigde majesteit uit. Jij slechte slaaf, al die schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat je het mij zo dringend gevraagd hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf die je zo weinig schuldig was? Dat mocht ik toch van je verwachten? Dat zou toch dankbaarheid zijn geweest? Dat spreekt toch vanzelf? En de toorn van de meester is zo groot dat hij hem aan de folteraars overlevert. Dat zijn de mensen die speciaal in dienst staan van de rechtbank om de misdadigers te tuchtigen. Totdat hij betaald zou hebben. Alles wat hij hem schuldig was. Dus die volle 10.000 talenten. Nou, dat wordt dus nooit wat. Aan deze straf komt nooit een eind. Het is voor deze slaaf definitief afgelopen. Er is voor hem geen uitkomst meer en geen uitzicht. Gemeente, nou gaan we weer naar ons toe hiermee. Hebt u nou heel persoonlijk de liefde en de vergeving van de Heere leren kennen en ontvangen in uw hart, in uw leven? Mocht je werkelijk op je tollenaarsbeden horen dat je schuld is kwijtgescholden vanuit de belofte van het evangelie? Wie werkelijk leeft van Gods onmetelijke genade, die zal vergevingsgezind zijn tegenover zijn naast. Dan stroomt het water van Gods liefde dwars door je heen en bevochtigt de omgeving waarin je bent. Het komt bij hem vandaan. En het vloeit uit naar anderen toe. Naar die ander die mij tekort heeft gedaan. Maar dat stelt toch veel en veel minder voor dan wat ik de Heere tekort heb gedaan. Dat is toch maar een paar tientjes tegenover tientallen miljoenen. Gemeente, als de genade en de liefde van de Heere ons daar niet toe dringt, dan bewijzen we daarmee dat we er niet echt in delen. Dat we het aanbod van Gods genade wel gehoord hebben. En we vinden het misschien prachtig om het te horen. Heerlijk, nietwaar? Maar dat je niet je handen er werkelijk naar uitgestrekt hebt. En het niet werkelijk je eigendom is geworden. Door het geloof, dat bewijs je dan in je levenshouding naar de ander toe. Dat je niet oprecht om vergeving gevraagd hebt. Maar dan zullen we ook eenmaal Gods oordeel moeten ervaren. Dat over onbarmhartigen zal gaan. Hoor maar welke toepassing Jezus aan dit appel verbindt. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. En de nadruk ligt hier op dat van harte. Dat staat weer op één lijn met dat 70x7. Dat royale. Altijd weer graag. Dus niet in de vorm van een koude plichtsbetrachting, maar uit liefde. In het licht van Gods vergevende liefde in Christus. Zo niet, dan vallen wij buiten zijn koninkrijk. Dan is de hel onze toekomst. En daar heerst de onverzoenlijkheid in het kwadraat. Daar zijn alle onbarmhartigen bij elkaar. Alle harde koppen. Alle ongebroken harten. Met de boze erbij. Vreselijk. We trekken nog een aantal korte lijnen door ter toepassing voor onszelf uit het antwoord dat de Heer Jezus aan Petrus gegeven heeft. Allereerst de hoofdlijn. Die is uitermate positief bedoeld. Gods genade nodigt de zondaar die vergeving ontvangen heeft uit en moedigt hem aan om zijn medezondaren te vergeven. En zich met hem, met haar te verzoenen. En dan een aantal korte dingen nog, gemeente. Als toepassing. In de eerste plaats dit. Wij staan allen in de schuld bij God. Niemand steekt boven het maaiveld uit. Ze hebben allen gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3. 2. Niemand is in staat om die schuld voor Gods aangezicht af te lossen. Niet voor zichzelf en niet voor een ander. Psalm 49. 3. Niettemin, die schuld moet betaald worden. Romeinen 5 vers 18 zegt: zo is dan door één misdaad de schuld over alle mensen gekomen tot verdoemenis. 4. Door middel van het offer van de Heer Jezus Christus is de schuld betaald voor allen die in hem geloven. Zondaren worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voorgesteld tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3. 5. Het zal blijken of je uit de werkelijkheid van Gods vergeving leeft. In de manier waarop je met je naaste omgaat. Uit je bereidheid om die ander van harte te vergeven. Wegens jegens elkander goedertieren, barmhartig, elkaar vergevend. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efeziërs 4. 6. Moet je dan een ander altijd maar zonder meer vergeven? Als je man je voor rotte vis uitmaakt. Als je collega op het werk je voor de zoveelste keer getreiterd heeft. Als die dader je seksueel misbruikt heeft. Laten we het goed zien. Het gaat Jezus hier om de gezindheid van vergeven, van harte. Maar je zult die vergeving alleen maar kwijt kunnen als die ander je om vergeving vraagt. Dat lezen we in Lucas 17. Indien het uw broeder leed is, dus dat hij berouw heeft, zo vergeef het hem. Dat het vaak een lange weg kan zijn om zo ver te komen, waarbij allerlei innerlijke wonden en psychische blokkades een rol kunnen spelen, dat mag duidelijk zijn. Vergeving vragen is niet makkelijk, gemeente. Vergeving schenken ook niet. Het kan alleen maar als je beide echt leeft uit die bron van Gods vergeving. 7. Wie moet nou de eerste stap nemen? Daar zitten we vaak mee, hè? Hij begon. Wie moet nou de eerste stap nemen? Hij die onrecht deed of hij die onrecht leed? Beide. De Bijbel zegt, indien uw broeder iets tegen u heeft, ga heen. Verzoent u zich met hem. Matteüs 5. En Colossense 3. Vergeef de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Ten slotte. Hoe doe je dat? Nooit in eigen kracht, gemeente. Nergens in de Bijbel vind je de oproep van ga er nou maar aan staan en maak het nou zelf maar eens waar. Wat zou dat ontmoedigend zijn? Het kan maar op één manier. Door op Jezus te zien en die oneindige vergevende liefde van God te ontvangen en te ervaren. En door vervolgens te bidden om de Heilige Geest, dat Hij de kracht geeft, ook in zulke moeilijke situaties, om te vergeven. Om die bitterheid en die boosheid en die woede die er in je hart kunnen leven, weg te nemen. Zo alleen zal het gaan. Zo alleen. Maar zo ook zeker. 70 × 7 keer. Hoe vaak heeft de Heere uit uw mond een gebed om vergeving gehoord? En hoe vaak heeft hij dat verhoord? Dat hij op dat gebed u de schuld kwijtschold en dat u dat vanuit de belofte van dat evangelie ook van harte mocht geloven. Wat doet u? Wat doe jij? Wat doe ik dan? Met die paar tientjes van onze naasten. Amen.
Zullen we samen de Heere danken en bidden.
Vader van alle barmhartigheid. Uw hart is zo groot. Daar kan de grootste zondaar bij. Het klopt van bewogenheid. Het staat in brand van liefde. Voor mensen zoals wij die u zo oneindig veel schuldig zijn. En u hebt uw hart geopend in de Heer Jezus. En u hebt het laten zien, o God, wie u bent. En dat we een beroep mogen doen op uw vergevende liefde. Het is onvoorstelbaar wat u mensen wilt vergeven. Daar kunnen we met ons verstand echt niet bij. Dat is niet in nullen uit te drukken. Dan gaat het om een liefdesschuld. En dat is niet zakelijk meer. Dan gaat het om ons hart. Dat we u onthielden. Heren, maar u bent zo royaal in het schuld vergeven. Mogen we daar ook vanmorgen een beroep op doen? Ja, toch maar weer, heren. Soms dan denken we wel eens, de Heere ziet ons aankomen. Weer. Met een gebed om schuldvergeving. Het kan ons soms misschien zelfs wel makkelijk afgaan. O God, doe ons leven in verwondering, in verootmoediging, in aanbidding van u, die grote en heerlijke, milddadige God. En dan bidden wij u, Heere, leer ons van daaruit de ander te vergeven. Die ons die paar tientjes schuldig is. O Heere, u weet het, we kunnen er zo zwaar aan trekken. En het kan ons zo op het hart liggen. En we kunnen er zoveel moeite mee hebben, u weet het wel. Want u kent ons. Maar we willen u bidden om de kracht van uw Heilige Geest. Om vergevingsgezind te zijn naar de ander toe. Om wanneer die ander dan ook zegt, ik heb het verkeerd gedaan, om die ander te kunnen vergeven. Tot 70 × 7 keer toe. Heren, we belijden u dat we dat uit onszelf nooit opbrengen. Petrus vond het al heel wat. Als die tot 7 keer zou kunnen komen. U vraagt veel meer, maar u geeft ook veel meer. Maak ons zo vol van uw liefde, Heren, dat we niet anders meer kunnen. U weet ook welke blokkades er kunnen zijn om wat er in het verleden gebeurd is. Mensen die zo getraumatiseerd kunnen zijn. Die een hele weg hebben te gaan en die dat ook niet zonder hulp kunnen. We bidden u dat u hulpverlening zegent om mensen bij de hand te nemen. Om hen op het spoor van uw vergevende liefde te zetten. En kon het zijn dan ook verder te komen? Heren, voor u is niets onmogelijk. We bidden u dat mensen die schuld hebben naar een ander toe, dat ook eerlijk zullen erkennen. Dat we zo ook met elkaar mogen omgaan, zoals u het wilt in de christelijke gemeente. Heren, laat zo het woord van deze morgen doorwerken in het hart van ieder van ons. Opdat u wordt verheerlijkt. Want daarin wordt u groot gemaakt. Als mensen echt leven van uw vergevende liefde. En dat in de praktijk van hun leven laten zien. Zodat de buitenwereld het merkt. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Heren, we zullen er in deze bedeling wel nooit bovenuit komen. Dat er steeds weer dingen misgaan. We erkennen het u. Maar laat dan steeds weer de kracht van uw vergeving in ons hart en leven doorstromen. Gedenk ons zo, Heren, en ga met een ieder van ons en breng ons ook vanmiddag hier weer bij elkaar. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. U mag de Heren dienen met uw gaven en daarna zingen we onze slotzang, Psalm 103, het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het 6e vers.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen.
De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.